Vanmorgen kocht ik een telegraaf. Ik ga niet om de kwaliteit van de krant, maar om het feit. In die telegraaf stond dat er een interview zou zijn, en het werd uitgezonden via de televisie vanmiddag, met de schrijver van dat bekroonde boek. De schrijver heet Jan Siebelink. En het boek heet Knielen op het bed vol rozen. Of van rozen. Violen. Ik heb geen verstand van bloemen. Dat blijkt opnieuw. De eerste blunder die ik maakte in ons trouwen, dat was een blunder met bloemen. Henny hield niet van anjers en lange linten. En toen zei een nichtje, zal ik voor jou het bruidsboeket regelen? Ik zei, doe dat maar. En ik kwam aan met anjers en lange linten. Dus dat was goed, dat zit er dus nog in. Daar ging het mij niet om. Het ging me om dat interview en ik wilde dat graag horen. En dat heb ik ook beluisterd vanmiddag. En dat was in een Rooms-Katholieke RKK-uitzending van Soeterbeek. En daarin heeft die schrijver precies omschreven hoe dat vroeger ging met zijn vader. En hoe bang ze waren voor het oordeel. En het eind van dat interview gaf aan dat hij nog steeds bang is voor dat oordeel. Nog steeds God ziet als heilig, waarmee we het eens zijn. En rechtvaardig, waar ik het ook mee eens ben. Maar de angst voor die naderende oordeelsdag was spreekwoordelijk ook in dat hele gesprek. En dat houdt je bezig. Het gaat vanavond over de grote witte troon. Het gaat over die oordeelsdag van onze Heer Jezus. En natuurlijk is dan de vraag aan de orde, is dat om bang voor te zijn? Is dat iets wat je heel erg bang maakt? Of is dat misschien toch wat anders? Ik hoop ook dat het overkomt. Prediker 12, vers 10, daar ga ik niet lezen, ik ga het wel lezen, maar straks wil ik graag wat andere dingen voorlezen. Daar staat, want God zal elke daad doen komen in het gericht over al het verborgene, het zij goed, het zij kwaad. Ik denk dat Paulus dat herhaalt in Romeinen 2, dat God elke daad, het zij goed, het zij kwaad, in het gericht doet komen. Toen ik vanmiddag over deze dingen nadacht en dat interview had beluisterd en bekeken, dacht ik aan een liedje uit vroeger dagen. Toen de eerste grammofoons kwamen in christelijke huishoudens, waren daar een paar plaatjes van de zingende zusjes. De ouderen onder ons zullen zich dat zeker herinneren. En de jeugd zegt, alsjeblieft niet nog eens. Zo ongeveer. Maar één liedje sprong er toen al voor mij uit en ik heb het opgezocht en ik heb gevraagd of ze het nu willen spelen. Is de Heer Jezus je redder of je rechter? Als het vanavond gaat over die grote witte troon. Het moment waarop de Heer Jezus, de rechter der ganse aarde, daar zal zitten. Het oordeel zal uitspreken en ieder mens daar wordt bekeken op grond van wat in de boeken staat. Dan is een heel oud lied misschien wel op zijn plek. En het contrast tussen redder en rechter is natuurlijk gigantisch. In het Oude Testament staat dat er een schuldoffer gebracht moest worden. En dat als die schuldoffers gebracht werden, er schuld vergoed moest worden. En meer dan 100%, namelijk 120%. Ik heb het nog even opgezocht toen ik daar zat. Wanneer je zo zonde doet en schuldig wordt, dan zal hij teruggeven het geroofde dat hij wegroofde. Of het afgeperste dat hij afperste. Of het in bewaring gegevene dat hem in bewaring gegeven was. Of het verlorene dat hij gevonden had. Of alles ten opzichte waarvan hij een valse eed zwoer. Hij zal de volle waarde ervan vergoeden. En nog een vijfde daaraan toevoegen. Aan degene wie het behoorde. Die zal hij het geven op de dag wanneer hij zijn schuldoffer brengt. Al die offers, lieve mensen, wijzen heen naar dat ene offer van onze Heer Jezus. En de enige die echt kon inschatten hoe hoog uw schuld was, dat was de Heer Jezus. Hij wist ervan. Hij kende de troon van God, hij kende de heiligheid van God. Hij wist precies hoe de norm daar gesteld is. En hij wilde voor jou betalen. Hij wilde alle schuld voor jou vereffenen. En hij heeft 20% eraan toegevoegd. Een vijfde extra betaald. Wij zien kans om, als we al schuld hebben bij elkaar, om af te dingen. Want ja, het was ook jouw schuld en je had ook zo'n naar gezicht en jouw kleren stonden. Enfin, we hebben allerlei excuses en we bedenken van alles om er onderuit te komen. Maar de Heer Jezus heeft de schuld bij God voor 120% betaald. En als je nu weet dat al je schuld voor 120% betaald is, ben je dan bang of is er dan nog steeds iets van, je weet het nog nooit. Hij die hier op aarde is gekomen om voor jou te betalen aan het kruis van Golgotha met zijn eigen leven. Hij heeft alles, maar dan ook alles vereffend en meer dan dat. De vraag is alleen, geloof je dat? Heb je dat ooit echt dankbaar aanvaard? Heb je dat ooit, dank je wel voor gezegd? Heb je dat ooit naar je toe gehaald en gezegd, Heer Jezus, ik wil u bedanken dat u mijn redder wilde zijn? Zal ik het nu scherp zeggen? Hij die straks op de grote witte troon zit, heeft voor iedereen die hier is en gelooft, alles vereffend. Zo is er geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Hoor je het goed? Ik hoop dat je dit in je hart sluit en daar gewoon heel erg dank u wel voor zegt. En dat je dit opneemt als een hele bijzondere genade van God. Dat hij niet wil dat jij verloren gaat. Dat alle schuld vereffend is. Je hoeft niet bang te zijn voor de oordeelsdag. Je hoeft niet, als die meneer Siebelink waar ik net van sprak, angst te hebben voor de dag van Gods toorn. De Bijbel zegt het wel. Elke daad, goed of kwaad, dat zal openbaar worden. Dat zal in het gericht komen. De vraag is voor jou en voor mij in de allereerste plaats vanavond of we de Heer Jezus kennen. Als heiland, als verlosser. En als dat niet zo is, dan moet je ook niet zo weggaan. En dan moet je misschien dat oude liedje maar uit je hoofd leren. Hij wil nu nog je redder wezen. Hij wil nu nog voor jou redder zijn voordat hij rechter is. Nu gaan we iets lezen uit de Bijbel. Als u een Bijbeltje bij u hebt, gaan we van 3 rechtszittingen lezen. En ik begin in Matthäus. Matthäus 25, en dan gaan we naar 2 Korintiërs, en dan gaan we naar Openbaring 20. Dus we gaan drie kleine stukjes lezen over drie rechtszittingen. Eerst Matteüs 25, vers 31. Wanneer dan de Zoon des Mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met hem, dan zal hij plaatsnemen op de troon van zijn heerlijkheid en al de volken zullen voor hem verzameld worden en hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen scheidt van de bokken. En hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning tot hen die aan zijn rechterhand zijn zeggen, komt gij gezegenden mijns vaders, beërft het koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging der wereld af. Rechtzitting. De Heere, de plaats van zijn troon, plaatsnemen ook op de troon van zijn heerlijkheid. 2 Korintiërs hoofdstuk 5. Ik had ook Romeinen 14 vers 10 kunnen lezen, maar in 2 Korintiërs hoofdstuk 5 staat het iets uitvoeriger. 2 Korintiërs hoofdstuk 5. Vers 10. 2 Korintiërs hoofdstuk 5 vers 10. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdragen wat hij in zijn lichaam verricht heeft nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. En dan Openbaring 20 vers 11, Openbaring 20 vers 11. En ik zag een grote witte troon en hem die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchten en geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon en er werden boeken geopend en nog een ander boek werd geopend, het boek des levens. En de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden die in hen waren, en ze werden geoordeeld en ieder naar zijn werken. En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dit is, of dat is, de tweede dood, de poel des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs. Drie rechtszittingen. Matteüs 25, 2 Korintiërs hoofdstuk 5. Nog een keer, u mag ook Romeinen 14 lezen. Dat is dezelfde gebeurtenis. En Openbaring 20. Drie rechtszittingen. Ik ga ze nu met u doornemen in de volgorde van de tijd. En dat is niet dezelfde volgorde als waarin we ze lazen. We lazen eerst Matteüs, maar we gaan eerst spreken over 2 Korintiërs hoofdstuk 5. Ik ga ervan uit dat u de Heer Jezus kent als uw heiland en als verlosser. En dat u weet dat uw schuld weg is. Dat u niet bang hoeft te zijn voor God. Dat er geen veroordeling is voor hen die geloven in de Heer Jezus. Wie de Zoon heeft, heeft het leven en komt niet in het oordeel. De hamvraag is dus altijd, gaat het over gelovigen of gaat het over ongelovigen? Dus het allereerste wat we nog een keer zeggen willen is, alsjeblieft, geloof in de Heer Jezus. God nodigt je uit. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Omdat je niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebt. Het is echt alleen Gods genade en Gods liefde om je uit te nodigen om bij de Heer Jezus te komen en om in hem te geloven. Ik hoop ook dat dat nog een keer, dat dat gebeurd is. Maar als dat gebeurd is, ben je een gelovige. En ik ken horden gelovigen die de zaak dan nog behoorlijk moeilijk vinden, want ja, je weet maar nooit. Je moet dan maar afwachten. In de hopen des eeuwige levens ontslapen en dan maar afwachten hoe het gaat. Je komt nog een keer voor de troon van God te staan. Meestal worden de twee rechtszittingen van 2 Korinthe 5 en Openbaring 20 door elkaar heen geklutseld. Maar dat is niet hetzelfde. Ook niet in de tijd, maar zeker niet als het om de inhoud gaat. In 2 Korinthe 5 zegt Paulus Er komt een moment dat wij openbaar worden voor de rechterstoel van Christus. We komen dus te staan voor de rechterstoel van Christus. Dus toch nog een oordeelsdag? Nou, niet om nog een dag mee te maken van jij wel naar binnen en jij niet naar binnen. Ja, je dacht wel dat je vroom was, maar het viel toch tegen. Je hebt toch een onvoldoende alsnog terug. Dat is het per se niet. Daar gaat het daar ook niet om. Het gaat er om dat gelovigen, als ze daar zullen zijn waar de Heer Jezus is, inderdaad zullen ontdekken dat Hij een ontoegankelijk licht bewoont en dat God een verterend vuur is. Het moment van jou en mij binnenkomen in de hemel is toch het binnenkomen daar waar een verterend vuur is. En de vraag is, hoe komen wij daar doorheen? Nu, in de allereerste plaats, omdat de Heer Jezus voor mij betaalde, omdat Hij het voor mij opnam en omdat Hij mijn schuld wegnam, omdat Hij mij tot God gebracht heeft en mij eeuwig leven heeft gegeven. Mijn zonden zijn vergeven niet omdat ik ze allemaal beleed, maar omdat Hij ze allemaal beleed. Mijn zonden zijn vergeven omdat Hij 120% van de schuld die er lag vereffend heeft. Dus niet een klein beetje, niet een afkoopsommetje of een aanloopbetaling. Hij heeft alles vereffend, voor 100%, voor 120% vereffend. God heeft met alle eeuwigheid gesproken meer teruggekregen dan ik hem schuldig was. Alleen al dat is zegen en is blijdschap voor mijn hart. De Heer Jezus heeft dat gedaan. En nu komt het moment dat we daar aankomen. Nou, je zou er bang van worden. Ik hoor mensen zeggen, ik ben helemaal niet blij met de opname van de gemeente. Ja, nou ja, dan heb je die oordeelsdag, dan kom je daar voor de troon van God. Nou ja, ik heb nu al kromme tenen, zegt iemand, om daar te verschijnen. Nu kun je daar aankomen op een aantal manieren. We gaan allemaal de Heer Jezus tegemoet. Hij haalt ons op. Daar hebben we over gesproken, weet je wel, in de vorige sessies. Over die opname van de gemeente en zo. Dat zijn allemaal onderwerpen geweest die we al hadden. We gaan hier vandaan. En de Heer Jezus brengt ons daar waar Hij zelf is. En de eerste ontmoeting in de hemel is gelijk een die heel erg ingrijpend is. Jij en ik zullen ontdekken dat de Heer Jezus niet zomaar iemand is, maar dat het iemand is die in de troon is. En Hij zal duidelijk maken wat jij voor Hem hebt gedaan. Je kunt voor Hem werken en niets toevoegen aan zijn glorie, hout, hooi en stoppelen, of hout, hooi en stro, zo zegt 1 Korintiërs hoofdstuk 3 dat. En je kunt voor Hem werken en toevoegen goud, zilver en kostbare stenen. Ik heb in andere sessies vaak gezegd, kijk, er zijn twee opties, of je komt daar met hout, hooi en stro. Wat bedoelt de Bijbel daarmee? Nou, allemaal goede dingen, maar ze hebben feitelijk geen waarde. Ze zijn niet bestand tegen dat verterende vuur. Wat bedoelt de Bijbel met hout, hooi en stro? Nou ja, goede daden, op zich goede bedoelingen. Maar voor God misschien wel waardeloos. Wie is de Heer Jezus voor je en hoe leven wij voor Hem? Dus toch een selectie straks. Dan kom ik eraan en dan heb ik kennelijk alleen maar hout, hooi en stro. Ja. En dan word ik dus teruggestuurd. Dan kom ik er niet in. Krijg ik toch niet de ticket voor de hemel. Krijg ik niet het kaartje om binnen te gaan. Nou, de Bijbel zegt daar dat je toch behouden bent als door vuur heen. Maar alles wat je bij je had, wat je aan waarde spullen nog bij je had, dat blijkt te verbranden. Als dat wat ik bij me heb op het moment dat ik bij de Heer Jezus kom, alleen maar hout, hooi en stro blijkt te zijn. Dus ik heb goede dingen gedaan. Maar ik heb niets toegevoegd aan de Heer Jezus. Ik heb me ijverig uitgestrekt om hier niet lui te zijn. Nou, ik heb carrière geschopt, kun je ook zeggen. Nou, dat brengt je niet verder. Dat brengt ook geen extra glorie aan de Heer Jezus. Ik hoop dat dat helder wordt. Dat jij en ik nu op aarde zijn om voor de Heer Jezus te werken, niet om de hemel te verdienen, die hebben we door het geloof in Hem. Maar om Hem glorie te kunnen geven. Om iets mee te nemen van hier wat extra glorie betekent voor de Heer Jezus. Ik zou zo graag willen dat wat ik krijg van Hem, als ik daar kom, iets toevoegt aan Hem. Zal ik één voorbeeld noemen uit de Bijbel? 2 Timotheus 4. Paulus spreekt: voorts is voor mij weggelegd de krans der gerechtigheid of de kroon der gerechtigheid die de rechtvaardige rechter mij op die dag geven zal. Hij zegt, ik weet zeker, ik ben niet als een slappeling in de renbaan gaan rennen, een beetje achteraan gezukkeld. Ik wil er vooraan, ik wil de goud en ik heb ook niet als een kampvechter zomaar wat gedaan. Ik heb bewust gestreden, heel bewust, ik wil de goud, ik wil op het ereschavot, op het erepodium. Zo was Paulus. Ja, zegt u, dat zijn van die fanatieke lui. Die willen er echt vooraan, die willen altijd vooraan. Wat heb u bij u als u bij de Heer Jezus komt? Kan ik dan iets meenemen? Jawel, zegt de Heer Jezus, je kunt iets meenemen. Wie ben je geweest voor de Heer Jezus? Heb je je talent in de grond gestopt? Of heeft jouw talent er 10 talenten... Oho, dus die 10 talenten die... Jazeker kom ik daaraan. U hebt mij 1 pond gegeven en 10 erbij. Applaus in de hemel. En de talenten, u hebt mij 5 gegeven en ik heb er 5 bij. In de hemel, applaus. Wat heb je dan bij je? Die 5 talenten of die 10 ponden of dat wat de Heer je toevertrouwd heeft. De bedoeling is dat je als gelovige vandaag voor hem gaat. Niet alleen maar zeggen, nou, nee, de dominee was weer niks van de week. Nee, het wordt tijd dat hij naar de herscholingscursus gaat. En de volgende week, ik ga niet meer naar die man. Hij bakt er niks van. Ik ga naar de buurman. Nou, dat gaat ook 3 weken goed. En dan is die ook weer uitgepraat in jouw optie. En jij bent een soort beoordelaar van alle predikanten in Veenendaal en omgeving. En je hebt ze alle 40 al gehad misschien. En er zijn nog een paar overgebleven waarvan jij zegt, nou, dat gaat nog. Wil ik nog wel eens horen. Nou, het lijkt Festus wel. Die zegt, we willen je nog wel een keer horen, Paulus. Is dat ongeveer wat wij moeten doen? Nee, dat geweldige pakket geloof, dat geweldige geschenk van God aan jou gegeven, dat mag je hier beheren om voor de Heer Jezus te scoren. Hoe dan? Nou, misschien wel omdat de buurman van jou hoorde dat er een weg is ten zaligheid, naar de hemel. Misschien omdat Jan Siebeling wel hoort van jou, je mag gaan geloven in de Jezus en je zult niet bang hoeven te zijn. Misschien hebben u je kinderen wel bij de Heer Jezus mogen brengen. Misschien heb je ze wel mogen leren bidden. Misschien heb je ze wel mogen leren zingen. Dan kom je eraan. Iedereen heeft iets bij zich. En als u eraan komt van ik was de beste organisator bij ons in de gemeente. Ik wist precies hoe het moest. Dan blijkt dat misschien wel hout te zijn en dat verbrandt in het vuur. Maar als je eraan komt, er zijn mensen door mij bij de Heer Jezus gekomen. Blijkt goud, zilver en kostbare stenen te zijn. Ik wil zo graag duidelijk maken, wij komen daar allen aan, alle gelovigen, allemaal, niet 1 uitgezonderd. En we worden daar allemaal openbaar en we zullen daar loon krijgen voor wat we voor hem hebben toegevoegd. En al die kronen die daar uitgedeeld worden, Paulus kreeg er 1, al die kronen worden straks neergeworpen voor hem die daar al gekroond is met eer en heerlijkheid. En al onze kronen vormen extra toevoegingen voor zijn kroon. Zou ik graag een kroontje voor hem willen geven? Ik wel. Het is mijn diepe verlangen dat de Heer Jezus door mij heen iets extra's krijgt. Heb ik alleen maar goud, zilver en kostbare stenen? En is een ander alleen maar met hout, hooi en stro bezig? Waarschijnlijk is het niet zo. Waarschijnlijk is het een mix. Er zijn momenten in mijn leven dat ik alleen maar hout, hooi en stro toevoegde. En er zijn momenten geweest dat ik goud, zilver en kostbare stenen toevoegde. Ik denk dat het met ons zo is. Er zijn momenten dat het niets oplevert. En er zijn momenten dat u misschien wel echt gescoord hebt. Misschien zijn dat wel de momenten die je nu kwijt bent. Waar je niet meer aan denkt. Die je helemaal vergeten bent. Maar hij weet het. Lieve mensen. Openbaar worden voor de rechterstoel van Christus is niet angstaanjagend. U denkt, zo moet het. Dat wat niet waarde heeft, dat moet weg. En wat wel waarde heeft, dat moet duidelijk worden. Bovendien is die rechterstoel van Christus het moment waarop u loon uitbetaald krijgt. Loon krijgt u niet omdat u een gelovige bent. Loon krijgt u voor wat u als gelovige gedaan hebt. Beloning, loon hoort altijd bij discipelschap, bij een stukje werk voor de Heer Jezus, voor uw gaan voor hem. Daar krijgt u loon voor, niet voor het feit dat u een gelovige bent, dat is niet uit u, dat is een geschenk van God. Het is Gods gave. Uit genade ben je behouden, niet uit jezelf. Loon is dat wat je uitbetaald krijgt van de Heer Jezus, van de grote Heere, van de koning der koningen, die jou uitbetaalt. En dat wat je uitbetaald krijgt, dat ga je geven aan hem, om hem extra glorie, om hem extra iets extra's te bieden. Er zijn ook momenten in je leven geweest dat je misschien wel moeite had met A of met B of C. En misschien wel eens gelezen hebt, ik heb dat diverse keren gezegd en ook zelf uitgesproken in moeilijke dingen. We laten dit los tot de rechterstoel van Christus. Je hebt een conflict, je bent het oneens met elkaar. Je komt niet tot een consensus, tot een overeenstemming. Je kunt het loslaten. Er komt een dag waarop het echt heel duidelijk wordt. Als je verkeerd begrepen bent, als niemand je doorhad wat je ten diepste bedoelde, dan kun je verlangen naar dat moment dat openbaar wordt wat je wel bedoelde. Niemand heeft het gezien, maar daar zal het openbaar worden. En dat is een geweldig moment. Ik verlang ernaar om bij die rechterstoel van Christus te zijn. Ik heb een aantal punten waarvan ik denk, Heer Jezus, dat zult u dan helder krijgen. Niet om de ander een hak te zetten, maar voor jezelf. U en ik hoeven niet bang te zijn voor de rechterstoel van Christus. Want zelfs als je alleen hout, hooi en stro aandraagt, zelfs dan zul je behouden worden als door vuur heen, wel schade lijden aan je ziel. Dat staat erbij. Dat betekent dat je dan achteraf hele spijt hebt dat je niet iets kon toevoegen aan zijn glorie. Maar je bent wel behouden door het vuur heen. Waarom? Omdat de Heer Jezus voor jou betaalde. En omdat wat van hem is, bij hem gebracht wordt. Omdat er niet één zal mankeren, er niets en niets achterblijft. Helemaal niks. Zoals Mozes zei tegen Farao, geen klauw van een dier. Niks blijft hier in Egypte achter. Helemaal niks. Alles gaat mee. Zo gaat het. U die gelooft, jij komt in de hemel. Krijg je een ticket van dato? Nou, als ik het kon, zou ik het uitdelen gelijk. Maar ik durf het te zeggen met de hand op mijn Bijbel. Het is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. En zelfs mensen die alleen maar hout, hooi en stro aan, die komen ook nog door vuur heen daar. Inderdaad, het is een soort vuurproef. Goud, zilver, kostbare stenen kan de toets van het vuur doorstaan. Hout, hooi en stro kan dat niet. Maar zelfs dan behouden worden als door vuur heen. Hè, dus we zijn er toch. Heb u dat? Heb u het, dat u daar bent? Nou, niet meer terugkrabbelen. Niet meer denken van, ja. Als ik op het laatste moment toch nog weer verkeerde gedachten op mijn sterfbed heb. Dat was Jan Siebelink, zijn vader. Die op het laatste moment zichzelf van zijn vrouw afwendde. Want stel je voor dat er nog bijgedachten zouden komen. Op het allerlaatste moment, dan ging je nog weer de verkeerde kant op. Nou, zo ongeveer ging dat. U hoeft het boek om mij niet te lezen, maar misschien heb je het al lang gelezen. Denkt u dat u op het allerlaatste toch nog een bepaalde, verkeerde conclusie zou kunnen trekken? Verkeerde gedachten over mij of over een andere broeder, zuster. Ja, nou, het was toch allemaal niet zo leuk of zo. En dat je met die zonde als het ware zou sterven. Ja, dan zit je nog met een zonde op je lippen. Sta je daar bij God in? Ja, dan is het natuurlijk gebeurd. Dan ben je weg. In de hopen, ik hoop dat het allerlaatste moment toch, dat ik een ruime ingang krijg. Dat ik toch een beetje makkelijk daar bij de Heere kan komen. Dat er niet allerlei vernauwende dingen zijn, enge dingen zijn. U komt in de hemel omdat u gelooft in de Heer Jezus. Nog een keer. Omdat u gelooft in de Heer Jezus. En toch komt u voor uw rechterstoel van Christus om te ontvangen uw kroon, uw loon, uw waardering van hem. En met die kroon gaat u hem tegemoet en u gooit uw kroon voor hem neer. Het is voor u, Heer Jezus, want zelfs dat heb ik niet gedaan. U hebt het mij wel als loon uitbetaald, maar eigenlijk hebt u het zelf in mij gedaan. Want ik heb het niet eens zelf gedaan. De eerste rechterstoel van Christus is geweest. Daar komt u voor. Allen. De tweede rechterstoel, Matteüs 25, in de tijd. Dat is het moment waarop de Heer Jezus terugkomt hier op aarde. Jij en ik, wij gaan naar de Heer Jezus. Misschien vanavond, zeiden we de vorige keer ook, misschien binnenkort, we gaan naar de Heer Jezus, we gaan hem van hier tegemoet in de lucht en we zullen zo bij de Here zijn, rechterstoel van Christus, en we gaan daarna de hemel in met onze kronen op die we aan hem geven en we zullen in het huis van de Vader mogen verblijven tot in lengte van dagen. Nu, dan breekt er hier op aarde een hele moeilijke tijd aan. Dat hebben we al een keer gehad, de grote verdrukking komt dan. En of dat een periode van 7 jaar is of van 3,5, dat laat ik nu even los. Ik denk dat het 7 is. Maar de laatste periode van die 7 jaar is echt de grote verdrukking. Dat is heel duidelijk. En dat is een hele moeilijke tijd. Een tijd van grote nood, waarin de antichrist tekeer gaat, er verschrikkelijke dingen gebeuren. Heel Europa staat op zijn kop en gaat in de richting van het beloofde land. De koning van het noorden, we hebben dat allemaal gehad met Gog en Magog, ze gaan naar het beloofde land, ze gaan daar tekeer, ze belegeren Jeruzalem en het wordt heel erg zwaar. Alle volkeren komen van heinde en ver en ze belegeren zich daar in het land en rondom de stad en ze gaan de stad belegeren en de stad valt en de stad wordt geschonden en de vrouwen worden geschonden. Het gaat echt niet goed, het is een vreselijke tijd, een vreselijke oordeelstijd met name de druk op Israël die gigantisch zal zijn dan. Laat God het allemaal toe? Antwoord, nee. Op het moment dat de Heer Jezus komt, uit de hemel, wordt Jeruzalem belaagd, belegerd, verbrand, vernield. En de Heer Jezus komt op de Olijfberg. En wij komen met hem. Dat is even moeilijk, hè? U moet u niet aan een lijfelijke taak denken die u dan hier in deze omgeving nog weer zou moeten verrichten. Even niet aan uw buren denken waar u dan toch nog een keer op bezoek zou gaan. Maar u komt met hem. Hij komt, de Heer Jezus komt hier op aarde. De Olijfberg splijt midden door en de Heer Jezus gaat vanaf de Olijfberg naar Jeruzalem. Die poort die op het oosten uitziet, die is dicht. Nu kunstje. Die wagen van hem die springt. Heb ik al uitgelegd. Daar zit een soort geweldige motor in. Is half helikopter, half vliegtuig, half tank, half auto. En niet van metaal, van hemelwezens. Heeft wel raderen, maar die raderen zijn ook hemelwezens. Dat is een heel bijzonder voertuig, echt. Daar is niets, maar er is ook niets mee te vergelijken. In de Shalom van Genève hebben ze weer van alles ontdekt deze dagen. Weer nieuwe geintjes. Allemaal snufjes. Allemaal nieuw. Maar het is nog net als een hele tijd terug. Allemaal nog 4 wielen, allemaal nog een stuur, allemaal nog spatborden, allemaal nog hetzelfde. De nieuwigheid zit hem in hele kleine details. Maar dit voertuig van de Heer Jezus is echt anders. En dat voertuig van de Heer Jezus kan omhoog. Ik probeer het ook wel eens met mijn autootje, maar dat gaat niet goed. Er zijn mensen die rijden een soort holletje op, weet je wel, met een noodgang en een enorm stuk gas geven. En dan, ja, 4 wielen van de grond, zeggen onze jongens. Tjonge, tjonge, alle 4 wielen van de grond. Hoe lang heeft dat geduurd? Ja, een paar seconden. Boom, schokbrekerstuk. Zo ongeveer gaat het, hè. Maar dat voertuig van de Heer Jezus kan best over die gemetselde muur heen, over die gemetselde poort. Dat is helemaal geen probleem. Land aan de andere kant. Bovendien, de vraag is ook nog of met die aardbeving die er zal zijn op het moment dat hij hier op de Olijfberg komt, of die aardbeving niet misschien ook die poorten aan flarden scheurt. Want ook dat is nog een hele goede optie. De Heer Jezus komt. Hij komt op de Olijfberg. En hij gaat Jeruzalem binnen En dat wordt zijn stad. De stad van de grote koning. En wat gebeurt er dan volgens Matteüs 25? Hij zal plaatsnemen op de troon van zijn heerlijkheid. Daar. En al die volkeren die op dat moment daar in Jeruzalem en in het land zijn, worden opgetrommeld. Niet het Joegoslavië-tribunaal, maar het Heer Jezus-tribunaal. En daar staan ze. Al die contingenten, soldaten van alle volkeren die daar allemaal zijn. Je moet je dus voorstellen dat ze daar ook echt zijn. Die zijn daar op dat moment. Die hebben de euvele moed gehad om tegen Jeruzalem in te gaan. En die worden daar door de Heer Jezus voor die stoel geplaatst. En dan scheidt hij ze van een, zoals schapen van bokken. En u dacht nog wel, als ik nu maar een schaapje mag zijn en geen bokje. Het gaat niet over u. Heb u het goed? Het gaat niet over u. Het gaat zelfs niet over uw buurman. Het gaat over de regering, het volk, de landen, de volken. En die worden dus bekeken. En die zijn er op dat moment allemaal. Die zitten allemaal daar in Jeruzalem. Die willen allemaal op de een of andere manier meehelpen, of de verkeerde kant of de goede kant op. Maar ze wilden daar allemaal wat doen. Daar waren ze. En zij worden daar allemaal neergezet en de Heer Jezus scheidt ze van elkaar. En het motief van scheiding is: wat heb je gedaan met mijn volk Israël? Heb jij ze geholpen toen ze in de narigheid zaten? Heb jij ze geholpen toen ze een bekertje koud water nodig hadden? Heb jij ze geholpen toen ze in de gevangenis zaten? Heb jij ze geholpen toen ze ziek waren? Heb jij er wat aan gedaan? Dat is het criterium op dat moment. Ze zullen allemaal worden beoordeeld op grond van wat ze met het volk Israël gedaan hebben. Iemand die vandaag een beetje over Israël wil heen wandelen, die zal zichzelf tegenkomen. Voor de rechterstoel van Christus, ja, voor die troon die er zal zijn, de troon van heerlijkheid, waar de Heer Jezus, de grote koning der koningen, plaats zal nemen en hij zal ze van een scheiden. En wat bokken zijn, die worden weggestuurd. Die schapen, die zullen met hem dat duizendjarig vrederijk ingaan en zullen de zegen daarvan ondervinden. Dat staat er. En u niet denken dat u daar staat en dan maar afwachten of je een bok of een schaap bent. U die gelooft in de Heer Jezus, u bent een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, uw schuld is verzoend. Het is alles nieuw geworden. U bent deelgenoot van de goddelijke natuur geworden. U hebt de liefde van God in uw hart gekregen. U hebt de Heilige Geest als onderpand van de toekomstige erfenis. U zit geweldig goed. Zelfs als u alleen maar hout, hooi en stro hebben aangedaan, dan nog zit u goed. Ik ben een beetje raar misschien. Alsof ik het allemaal niet belangrijk vind. Ik vind het heel belangrijk om iets toe te voegen aan de glorie van de Jezus. Maar ik wil u heel helder maken vanavond dat u niet bang hoeft te zijn voor het scheiden van de schapen en de bokken. Maar ik zeg wel dat onze regering wel te degen bang moet zijn voor schapen en bokken. Want die worden dan ter verantwoording geroepen. Degene die het voor het zeggen hebben. En de gigantische haat die je vandaag naar het Joodse volk ontdekt, dat zal dan helder worden. Maar het blijft zijn oogappel. Het blijft zijn volk. Wat heb je gedaan met mijn volk? Heb je ze ooit opgezocht? Heb jij ze echt verzorgd? Heb je ze iets, een bekertje koud water, heb je ze iets gegeven? Dat is daar het criterium. Niet jij en ik, maar de volkeren. Nog preciezer, misschien wel de leidinggevenden. Zij worden dus op grond daarvan bekeken. En wat er daarna gebeurt, u kunt het lezen in Zacharia. Zij zullen, als ze tot de schapen behoren, van jaar tot jaar heen gaan om in Jeruzalem. Wie gaan daar naartoe? Diezelfde leiders. Om in Jeruzalem van jaar tot jaar het loofhutte feest te vieren. Dat gaat dan gebeuren. Ziet u de Heer Jezus zitten? Er is een keer eerder een rechtszitting geweest in Jeruzalem. Er zat Pilatus op de troon. En toen ging hij eraf. Hij stond op een soort stenen plaveisel, daar zette hij zijn stoel. Litos, strotos, plaveisel, gabata. Daar zat hij. Weet u niet dat ik macht heb u los te laten? U zou geen macht tegen me hebben als u het nu van boven gegeven was, zei de Heer Jezus. Dan zit de Heer Jezus in Jeruzalem op de troon. En hij scheidt ze van een. Dat is de Heer Jezus. De rechter, Wij worden openbaar voor de rechterstoel van Christus. De Heer Jezus scheidt de schapen van de bokken. Derde rechtszitting. Grote witte troon. 1000 jaar later. Echt waar, ik moet het nu even zo zeggen, maar die dingen zijn aan de orde geweest in de loop van de avonden die we hier hadden. Die onderwerpen die zijn op dat lijstje gezet. U hebt ze misschien nog, ik heb hem hier nog natuurlijk. Waar dat allemaal voorkwam. 1000 jaar later hebben de mensen echt kunnen genieten van de regering van de Heer Jezus. Hij heeft geregeerd. Geen oorlog meer, vrede. Ieder onder zijn eigen vijgenboom, ieder onder zijn eigen wijnstok. Prachtheid. 1000 jaar later. De duivel ziet kans om als hij weer losgelaten wordt, want in die 1000 jaren is die duivel gebonden, zit hij vast. Losgelaten ziet hij weer kans om heel Nederland achter zich aan te krijgen. Nou was het alleen maar heel Nederland, maar dat is een gigantische massa. Hij ziet weer kans om al die mensen achter zich te krijgen. Wij altijd maar denken dat het wel beter zou gaan als de duivel vast zou zitten. Nou, dat blijkt dus niet. Want het blijkt dat die mensen nog even verdorven is als 1000 jaar daarvoor. 1000 jaar vrede, 1000 jaar zegen maakt jou niet anders. De enige vorm om anders te worden is geloof in de Heer Jezus. Nieuwe geboorte. Opnieuw geboren worden. Wedergeboorte. 1000 jaar vrede hebben die mens niet verbeterd. En 1000 jaar later wordt die opstand opnieuw gezien en de Heer Jezus grijpt in door vuur. Dat is het einde. Er komt vuur uit de hemel. De elementen zullen brandende wegsmelten. En alles wordt gevonden. Alles, alles, alles. Er komt later een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar iets daarvoor, iets voor die nieuwe hemel en iets voor die nieuwe aarde. Grote witte troon. Wie zit op de troon? De Heer Jezus. Wie staan daarvoor? Niet meer de regering van Nederland, de regering van België. Waar gaat? Nu gaat het om de individuele man-vrouw. Doden. Dat is een moeilijk begrip. Jij en ik waren dood in onze misdaden en overtredingen. Maar we zijn door het geloof in de Heer Jezus levend geworden. Wij die dood waren, hebben hem leren kennen die voor ons gestorven is. En we hebben, omdat we met hem gestorven zijn, leven gekregen. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Je hebt leven uit God als je gelooft in de Heer Jezus. Word je dan nog als dood gezien? Nou, je kan ook nog wel sterven. De eerste dood zou je nog kunnen ondergaan, maar de tweede dood niet meer. Al die mensen die daar staan, zijn allemaal gestorven. De eerste dood hebben ze gestorven. Hebben ze allemaal meegemaakt. En misschien hebben wij dat ook nog meegemaakt. Maar over hen heeft de tweede dood geen macht. Welke tweede dood? Daar staan ze, de doden, de grote en de kleine. Dat zijn niet kleine kinderen en grote mensen. Dat zijn de grote van de aarde en de kleine gewone mensen. Ze staan er allemaal. De boeken gaan open. En ze worden op grond van wat in de boeken staat geoordeeld. De tweede dood is het gevolg. Dat is de poel des vuurs. Dat is de hel. Daarvoor niks hel. Dan pas. Afschuwelijk is het om daar mensen te zien. Groten of kleinen. Vreselijk is het om daar mensen te zien staan. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Dat is daar. Wie zijn dat dan? Dat zijn allen die geen leven uit God hebben. Die nog steeds dood zijn in hun misdaden en zonden. Dat was jij toch? Maar door het geloof in de Heer Jezus ben je met Christus gekruisigd, met Christus gestorven, met Christus begraven en met Christus opgestaan. Je hebt nieuw leven, leven uit God, eeuwig leven. Maar die daarvoor die grote witte troon zijn, dat zijn ongelovigen. En als Pilatus zich niet bekeerd heeft, ik weet het niet, maar als hij dat niet gedaan heeft, dan staat hij daarvoor. En dan worden de boeken geopend en dan wordt er misschien wel een klein stukje voorgelezen over het jaar 33, 35. Zal ik een getal noemen? Ik weet niet precies hoe, ik heb geen jaartal. En toen, Jeruzalem, toen en toen heb u de rechtvaardige veroordeeld. Nou, hij buigt zijn hoofd, die Pilatus. En dan zegt u op gelijk, ik was fout. al die grote monden zijn gestopt. Niemand heeft nog iets te zeggen. Al die hoogmoedige talen van de Heere God, als u dit en als u zo en een beetje God zou dit gedaan hebben en als ik God... Al die grote woorden, al die hoogmoedige taal, het is weg, het is over, het is echt over. De enige die overblijft is de Heer Jezus in zijn glorie, in zijn heerlijkheid, in zijn rechterlijke macht. Daar zit hij. De boeken, het is feilloos bijgehouden. Het is exact vastgelegd. Als God een computer kan creëren door mensen heen, die misschien nu super is, nu hij heeft zijn super computers altijd al gehad. Als hij mensen in staat stelt om zulke uitvindingen te doen, dan kan hij het ook. Zo is de Heere. En alles is vastgelegd. Alles. Uw kleinste dingen, maar ook de kleinste dingen van de grote mond van je buurman, of vul maar een naam in. Daar staan ze, met z'n allen. En ze worden geoordeeld op grond van wat in de boeken geschreven staat. En het gevolg is de tweede dood, dat is de poel des vuurs, de tweede dood. Weet je wat het geweldig is? Dat de tweede dood door jou is voor jou is ondergaan door de Heer Jezus. Hij stierf. En toen ben je met hem gestorven. En ik weet het zijn hele rare mensen. Als ze hier op aarde leven, zeggen ze dat ze met Christus gestorven zijn. En als christenen overlijden, dan zeggen ze, hij leeft hoor. Dus het is echt een heel bijzonder gezelschap. Mensen die dood waren, met Christus gestorven, leven nu. En als ze sterven, zeggen we, hij leeft, je klopt. Het is helemaal waar. Hou vol. Jij en ik staan daar niet. Ben je dan bang voor de grote witte troon? Nou, misschien denkt u, ja, hij zegt het wel, maar is het wel zo? Nou, onderzoek de schriften. Ga aan de slag en ga maar vragen. Maar laat het lied alsjeblieft doorklinken van vanavond. Is Jezus uw redder? En als hij niet jouw redder is, dan zal hij een keer je rechter zijn. Ik ben niet bang voor de rechtszittingen. Ik ben niet bang voor het oordeel. Ik verlang ernaar. Schapen en bokken, dat gaat over volkeren. Openbaar worden, Heer Jezus, doe maar. Laat maar zien wat er in mij is gebeurd voor u. Ik verlang ernaar. En de grote witte troon, daar kom ik niet. Want ik heb leven uit u. En ik ben met u gestorven. En nu leef ik tot in eeuwigheid. Al mijn zonden zijn weg. Al mijn schuld is vereffend. 120% heb u zelf willen voldoen om mij vrij te maken. Jij bent een gelukkig mens. Grote witte troon is geen angst voor de gelovigen. Per se niet. Maar het is wel de dag waarop God oordeelt. Hij oordeelt. En hij laat het oordeel over aan zijn zoon. Die zit daar, de rechter. Ik mag dat zeggen met Daniel 7 in de hand, waar de zoon des mensen alle macht krijgt, in hemel en op aarde. Hij krijgt rechterlijke bevoegdheid. Hij krijgt gezag en hij mag die rechtszitting doen. En de rechter die daar zal zitten, is dezelfde die voor mij aan het kruis zijn leven gaf, die mijn redder is. En daar wil ik hem voor danken. Heer Jezus, ik wil u bedanken voor het feit dat u mijn redder bent. Dat u voor mij aan het kruis uw leven gaf. En dat ik niet bang hoef te zijn. Ook niet voor de grote witte troon. Ook niet voor het scheiden van schapen en bokken. En zelfs niet voor het openbaar worden voor uw rechterstoel. Want ook daar is geen veroordeling. Alleen de beloning voor wat ik niet goed deed, blijkt er niet te zijn. En dat wat ik wel goed deed, dat zal loon krijgen. Een kroon krijgen, een krans krijgen. En ik wil het graag aan u geven, Heer Jezus. Ik verlang ernaar dat ik u iets mag aanbieden van wat ik voor u mocht doen. Niet om de hemel te verdienen, want dat hebt u voor mij gedaan. Maar om u extra eer, extra glorie te geven. Het is mijn verlangen, Vader, dat de Heer Jezus die plaats krijgt. Het is mijn verlangen, Heer Jezus, dat u zo gekroond wordt met eer en heerlijkheid. Dank u wel voor uw woord. Wilt u uw woord zegenen voor mij en voor iedereen. Dank u wel dat we daar zo over mogen nadenken. We prijzen uw naam. U bent, Heer Jezus, onze redder. En u zult straks rechter zijn. voor mensen die u niet als redder kennen. We prijzen u. Amen.